Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dan is het raak. Ja, 9. En nu is het 10-10-10. Wel heel dichtbij.
Boscali.
Zo! Wat een goal van Boscali.
Terugleggen, Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4.
Vloed. Oh! Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor Heracles. Die meldt de vierde man zich. Dat is Warmerdam en die scoort.
We zijn terug met de Bord op Schoot podcast van speelronde 19 van de Eredivisie. De eerste Bord op Schoot podcast van 2022. De bal rolt weer in de Eredivisie. En dat hebben we geweten. Weinig doelpunten, veel ophef en keepers gaan nou gewoon ballen tegenhouden en niet mee voetballen. Welkom Wouter Boerkamp.
Ja, dankjewel Niel. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe wij uit de winterstop zijn gekomen. Want we zitten waarschijnlijk ergens tussen het niveau van Ajax en tussen het niveau van Maus en Vindal en al die andere keepers in.
Ja, ik heb nog een behoorlijke jetlag. Ik was de afgelopen 10 dagen in de Verenigde Staten voor werk. En ik moet zeggen, het is even wennen om wedstrijden dan te kijken als je een jetlag hebt. En ik moet ook zeggen, ik weet ook niet of het door de jetlag kwam of doordat ik gewoon zat te kijken naar echt verschrikkelijk slecht voetbal. Maar Het was niet best.
Het was wel een beetje wedstrijdafhankelijk. Maar vooral de zaterdag was even doorbijten, ook voor mij.
Zo is het. We gaan het straks natuurlijk uitgebreid hebben over de wedstrijden van zondag. We beginnen keurig op de vrijdagavond. Straks natuurlijk ook grote spelen, hete kolen awards. En, jawel, we spreken de einduitslag in de FFF Manager.
Ja, dat was me wel een ontknoping trouwens. Dat was even een teaser.
Enorme teaser. Goed, vrijdagavond, toen dachten de mensen bij de Eredivisie dachten, laten we even een kraak van je welste uitzoeken. PEC Zwolle tegen Willem II. Die dagen ervoor leek het er de tijd op dat die wedstrijd eigenlijk helemaal niet door zou gaan, Woedroe.
Nee, tenminste als het aan PEC had gelegen niet. Ja. Maar eigenlijk was er uiteindelijk voldoende aanleiding om die wedstrijd niet door te laten gaan. Dus hij kon in principe gewoon gespeeld worden.
Ja.
En je noemt het sarcastisch een kraker, maar het was een echte kelderkraker. En dan eigenlijk waar vooral Willem II omhoog spanning leek te staan.
Ja, echt ongelooflijk hè. Ik zat die wedstrijd te kijken en je had het gevoel van, Willem II moet ten koste van alles deze wedstrijd niet verliezen. Dat was het gevoel wat ik kreeg. Maar eigenlijk na 5 of 10 minuten had ik al, ik zeg ze, niet dat PEC Zwolle veel kwaliteit heeft, maar Willem II moet iedereen op zijn blote knieën gaan danken als ze hier met een puntje wegkomen.
Ja, absoluut. Toch? Nou ja, jij had het dan 5 of 10 minuten al door. Het duurde volgens mij bij PEC nog net even iets langer voordat ze gewoon in de gaten hadden dat Willem II echt zo ongelooflijk slecht is op dit moment. Dat zelfs PEC dat geteisterd wordt door corona, zelfs PEC waar Clement nog niet eens meedoet, in staat is om te winnen van Willem II. En makkelijk ook, want het was eigenlijk probleemloos voor PEC.
Ja, ik denk het meest typische en eigenlijk ook wat deze wedstrijd heel kort al eigenlijk al samenvat is de fout van Keun bij de 1-0. Die schat hem in eerste instantie al helemaal verkeerd in. En vergeet vervolgens dat in zijn rug ook nog iemand staat. En dan kan je zeggen, hij wordt slecht gecoacht of dat soort dingen. Maar dat is gewoon, het is voor mij de basisregel nummer 1. Je moet je oriënteren en nooit risico nemen. Zeker niet in je eigen 16. En tot zijn grote verbazing stond daar opeens Brammetje van Polen. En eerste instantie dacht ik, gaat zo'n fout goed maken, er komt een penalty aan. Maar goed, Bram van Polen ging er soepeltjes langs, gaf nog geen eens een hele goede voorzet.
Nee, die had nog een vuurpijl liggen van oud en nieuw, denk ik.
Want toch?
Die schoot die bal echt met enorme snelheid richting Van der Belt.
Ja.
En uiteindelijk heel knap afgemaakt.
Ja, Ja, en Thomas van der Belt die maakte de 1-0. En ja, toen had je al het gevoel van, nou, dit is misschien wel de enige goal van de wedstrijd. Want PEC hoefde eigenlijk niet meer. Willem II kon niet meer. En
toch? Je zegt Willem II kon niet meer. Dat is eigenlijk best wel bijzonder.
Ja.
Ook als je kijkt naar wat zij voorin hebben lopen. Maar ja, spelers zoals Reed en Nunley, dat zijn ja, eigenlijk spelers die geen schim meer zijn van de aanvallers die ze vorig seizoen waren. Ja, en de derde aanvaller van vorig seizoen, die staat inmiddels rechtsback te voetballen. Dus wat waar ik ook helemaal niks van begreep trouwens. Maar goed, ze hadden Ludewig, de nieuwe aankoop, hadden ze op de bank gezet. Vincent Schippers zat op de bank, die in principe prima rechtsback kan spelen. Maar Jim vond het blijkbaar een beter idee om daar Mats Keulert neer te zetten. Ja, ja, ik snap er heel weinig meer van bij Willem II, maar goed.
Ja.
Dan dat hebben we al vaker gezegd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe lang dit nog goed gaat hoor.
Ja, en in welke zin dat Jim daar nog zit? Of...
Ze hebben op weg naar deze wedstrijd zijn de supporters langsgekomen. Na de wedstrijd zijn de supporters langsgekomen. En ja, kijk, ik ben niet voor een schokeffect, maar op deze manier, ik weet niet hoeveel wedstrijden ze nu op rij al niet gewonnen hebben. Of in ieder geval geen resultaat hebben geboekt. Maar ook vooral hoe je nu uit de winterstop komt. Je hebt dan altijd een periode om weer naartoe te werken. Weet je, dat je zegt, nou, vergeet 2021. Hè, we gaan volle borst eruit dit nieuwe voetbaljaar in. Ja, dat denk ik,
ja. Ja, ik heb ook ergens het idee dat er misschien wel te veel vertrouwen is in Grim, zeg maar, ook vanuit...
Ik bedoel
vanuit bijvoorbeeld de analisten. Want Marciano Vink, die stond naast het veld en die zei, ja, ik ben ervan overtuigd dat Grim het wel om kan draaien.
Op basis van wat?
Ja, dat wilde ik ook net zeggen, ja.
Omdat hij een mooie bril heeft en dat hij goed kan praten?
Ja, ik begin ook steeds minder vertrouwen in te krijgen, eerlijk gezegd. Ik heb heel weinig gezien dit seizoen waarvan ik dacht, nou, dit is de hand van Grim. Of hij doet wat anders, waardoor ze beter gaan spelen of wat dan ook. Ja, ik zie het gewoon echt niet. En,
Even voor jou. Sorry dat ik je onderbreek. Aan wie ligt het meer? Want ik zie natuurlijk ook dat heel veel Willem II supporters boos zijn op Joris Matthijssen. Wie is er meer schuldig aan de resultaten tot nu toe?
Minimaal gelijkwaardig. Dat is een beetje een saai antwoord. Maar ik vind Matthijssen minimaal voor de helft ook verantwoordelijk. Omdat... Ja, als je kijkt naar wat zij in de achterhoede hebben rondlopen, dat is echt gewoon waardeloos. Dus ze moeten vertrouwen op Jensen, die er nu niet bij was, maar die doet het ook helemaal niet goed. Michelis is niet goed. Nou ja, ze hebben gewoon Bergström. Bergström echt een, ja, die was bij Utrecht niet goed. Bij Willem II is hij nog slechter.
Mm-hmm.
Ja, ze hebben gewoon hele, hele slechte verdedigers gehaald. En ze hebben op linksback hebben ze dan Keun, geen echte verdediger. Ook geen andere optie voor. Dus ja, ze hebben er gewoon veel te weinig achterin. Het enige wat hij goed heeft gedaan is wel eruit te halen. En anders hadden ze nu onderaan gestaan. 100%.
Ja, zeker. Nog even de positieve dingen uithalen. Ik vond de emotie heel mooi van Bram van Polen bij de 1-0. Het was een fantastisch shot bij de vrienden van ESPN. Dat je ziet dat die bal binnen geschoten wordt. En je ziet hem achter Welleroyter er echt helemaal uit zijn plaat gaan. Ik vind het echt heel mooi om te zien.
Ja, hij mag voor mij nog wel even een seizoentje of drie doorgaan. Ook interview.
Nou, ho.
Nou ja, waarom niet?
Nou ja, misschien.
Dat gaat hij waarschijnlijk niet doen, maar ik hoop het wel.
Nee. Thomas van der Belt, die ook zijn tweede binnenschoot. Goede goal. En het waren ook zijn eerste doelpunten in het betaalde voetbal.
Ja, een beetje kenmerkend denk ik ook. Van als je kijkt naar een speler die model heeft gestaan voor het pack van de eerste seizoenshelft, dan is het denk ik wel van de Belt.
Ja.
Jonge speler die erin is gekomen, maar die misschien eigenlijk niet aan toe was. Eigenlijk nog geen eredivisieniveau. En ja, misschien dat hij het nu vanaf de tweede seizoenshelft om kan draaien. Hij is keihard blijven werken en ja, een paar goede goals gemaakt. Dus prima.
Dit is precies wat je nodig hebt. Hè? Als je de rode lantaarendrager bent van de eredivisie en... Ja, je begint de tweede seizoen zelf met een goede overwinning. Je ziet het gat ineens verkleind worden naar de ploegen boven je. Ja, dan is dat een uitstekende start van de tweede seizoen zelf. Dus hulde voor de vrienden uit Zwolle. Trouwens wel ook nog even een leestippie. Dick Schreuter, ik denk dat ik het goed zeg, in de Stentor. Mooi verhaal met Vincent de Vries. En gewoon eigenlijk over meer hoe hij is als persoon. En wat voor een tegenslag hij natuurlijk in zijn leven heeft gehad met het overlijden van het dochtertje van Alfred Schreuder, als ik het goed zeg. En wat voor een impact dat heeft ook gemaakt op zijn leven, hoe hij met zijn eigen kinderen is omgegaan. En ook de keuzes voor voetbalinhoudelijke zaken. Dus absolute leestip.
Oké, ik heb hem niet gelezen, maar inderdaad een aanrader dan.
Ja, gaan we door naar de zaterdagavond. En jawel, hier hebben we echt weken naar uitgekeken. NEC tegen Heracles. Het eindigde zoals het begon, 0-0. Wat moeten we hier eigenlijk over zeggen? Het was echt een tactisch steekspel. Zo kunnen we het wel omschrijven, deze wedstrijd, toch?
Ja, nou ja, wat kun je erover zeggen? In principe zou ik sowieso, als supporters het mogen, zou ik vooral niet aanraden om naar NEC Heracles te gaan. Ik ben er zelf in de voorbereiding ook bij die wedstrijd geweest. Was ook al niks aan. Deze was nog erger.
Ja,
tactisch steekspel. Ik denk gewoon dat NEC dat er op dit moment niet meer in zit. Ook omdat ze een aantal afwezig hadden. Waaronder Barreto, Okita deed niet mee. Volgens mij waren er nog meer. Bruin viel trouwens vroeg
uit. Heel vroeg al uit, ja.
Ja, dus ik denk dat er bij NEC El Karouani ontbrak ook nog. Daar zat gewoon even niet meer in. En Heracles was weer Heracles.
Mm.
Ze waren beter, kregen de betere kansen. Maar ook weer onvoldoende om een overwinning te pakken.
Ik vond het wel mooi na afloop, zei Frank Wormoet ook, dat NEC, ze probeerden NEC te lokken, maar NEC hapte gewoon niet. En zeiden ze, ja, ze doen het gewoon heel goed. Ze doen het echt heel slim. En ik vond het wel gewoon tussen de regels door een heel mooi compliment. Om gewoon te laten zien, ja, NEC heeft een heel duidelijk plan met Rogier Meijer. Het is gewoon heel vervelend om tegen te spelen. En nu sprokkelen ze toch weer een puntje erbij. Zeker als je ziet welke mensen ze uiteindelijk missen.
Dus, ja, absoluut.
Maar goed, het verhaal van deze wedstrijd is natuurlijk de invalbeurt van Rai Vloed. Er is natuurlijk al veel gezegd en geschreven de afgelopen weken. Hoe kijk jij hier naar?
Ja, ik was al verbaasd dat hij op de bank zat, als ik heel eerlijk ben. We hebben het vorige week ook besproken. En toen was er nog meer het idee van, oké, hij krijgt vanuit Heracles de kans om weer bij de selectie aan te sluiten, om in ieder geval mee te trainen.
Ja.
Nou, daar sta ik niet per se onwillend tegenover, in de zin van, hij hoeft mij ook niet ergens in een hoekje thuis te gaan zitten en 24 uur per dag daarover nadenken en hem nog verder in de put brengen.
Ja.
Dat hoeft voor mij niet. Alleen, ja, wat mij betreft had hij absoluut nog niet bij de selectie moeten zitten. Laat staan, invallen.
Ja.
Want ik vind eigenlijk dat je hem, dat wat hij gedaan heeft, dat te ernstig is om hem zomaar weer, 2 maanden later is het geloof ik, hem aan te laten sluiten bij een Eredivisie. Wel, ik snap er heel weinig van als ik heel eerlijk ben.
Nee, dat denk ik ook. Het was trouwens wel echt slechte berichtgeving bij ESPN, waarin ze zeiden, ja, hij was toch geblesseerd en hij is nog lang niet fit. Nou, dan heb je niet gevolgd hoe de afgelopen maanden is gegaan, want hij heeft gewoon doorgetraind met een personal trainer. En voor mij kan hij gewoon voetballen. Hij kan nog geen 90 minuten spelen. Maar het is niet dat hij niet fit is. Want anders laat je hem ook niet invallen in een Eredivisiewedstrijd. Ik ga wel mee, denk ik, in de bewoording van Arnold Brugink. Dat hij heeft iets gedaan waarvoor hij een straf gaat krijgen. Dat valt altijd allemaal buiten Heracles. Maar dat dit veel, veel te vroeg is. En wat is dan wel een goede datum? Nou, niet de eerste wedstrijd direct naar de winterstop.
Nou ja, wat mij betreft had het, als ik heel eerlijk ben, had het voor mij helemaal niet gehoeven.
Nee, ik snap dat je, kijk, ik vind het bizarre, waar voor mij heel weinig mensen over gevallen zijn, dat Tim Gillissen in zijn interview over de situatie bij Vloed hebben, dat ze hebben gekeken met juristen naar wat ze konden.
Ja, dat gevoel krijg ik ook een beetje bij. Ze zijn net.
Nee, even, dat heeft hij echt precies zo gezegd.
Ik bedoel, dat heeft hij inderdaad ook zo gezegd. Mijn gevoel erbij is een beetje dat ze te ver zijn doorgeslagen in het juridische verhaal. Dus ze heel erg hebben gekeken naar, oh, doen wij er wel goed aan als club? Als we hem helemaal aan de kant zetten? Of wat zijn zijn rechten als werknemer? Dat soort dingen. Denk, hallo, je hebt ook nog ergens een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En daar zijn ze voor mij volledig aan voorbij gegaan. En dat snap ik niet zo goed, eerlijk gezegd.
Nee, en dat is dus het hele verhaal wat ik nu heb. Ik ken Rai heel goed. Ik ben net zoals iedereen heel erg geschrokken van zijn situatie. Hij gaat zijn straf krijgen. Zijn leven gaat daarna door. Dat van het gezin gaat nooit meer door. Het is net zoals, wij kijken allebei de NFL, het is een zakelijke beslissing die genomen wordt. Ik, als ik eigenaar was geweest van de club, had ik gewoon gezegd, Rai, je speelt bij ons niet meer. Dit heeft gewoon te grote impact bij ons. En je mag ergens anders je carrière voortzetten, maar niet bij ons.
Nou ja, goed. Ik denk dat ik hem dat is ook wel financieel een aardige impact, maar dat ik hem wel onder contract had gehouden en hem dan afwachten, zeg maar, de rechterlijke beslissing en dan
Laat ik het zo zeggen, tot die tijd kom je bij ons gewoon niet in actie.
Daar had ik inderdaad ook voor gekozen. En wat mij betreft hoeft ook niet dat de carrière van Ryan Vloed nu in één keer voorbij.
Nee.
Zo zit ik er ook niet in. Alleen, wat mij betreft krijgt hij bij Heracles geen kans meer. Zit hij zijn straffen uit en dan krijgt hij daarna weer een kans om terug te keren
in
de profvoetbal.
En wat ik denk het beste is voor iedereen, is dat niet in Nederland is. Maar dat is hoe ik over de situatie denk, omdat het zo gevoelig ligt. En dat klinkt misschien heel hard wat ik nu zeg, want ja, hij mag hier natuurlijk blijven voetballen. Maar hij zal altijd hier herinnerd worden aan wat er gebeurd is. En terecht, want hij heeft een kind omgebracht door zijn eigen, hè, in ieder geval als we de verhalen mogen geloven wat er gebeurd is. Dan los voor die familie, dat elke keer als hij in beeld komt en wordt dat elke keer opgerakeld. Hij kan gewoon heel goed voetballen. Dus het zal ook niet heel raar zijn dat hij scorend en juichend en blij voor de camera terechtkomt. Dan gaat dat elke keer een wond openmaken. Ja, dan zou ik Rai adviseren om in het buitenland te gaan voetballen. Dat klinkt misschien heel stom, maar ik denk dat dat ook wel iets is wat vanuit zijn omgeving misschien geadviseerd moet worden.
Absoluut. Ik denk sowieso in de eerste jaren, want ik acht het niet onmogelijk dat hij wel terugkomt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie van Kluivert, die is uiteindelijk ook weer teruggekeerd in het Nederlandse profvoetbal.
Ja, moet ik wel zeggen, andere tijd, ook andere omstandigheden. Geen alcohol in het spel. Dat speelt natuurlijk ook wel mee. Maar ja. Dat vind ik bizar. Hij is voor mij met een taakstraf er toen vanaf gekomen, als ik het goed zeg.
Ja, en hij was ook nog richting die familie echt totaal niet goed.
Dat klinkt natuurlijk heel hard wat ik nu zeg. Maar dat heeft niet direct te maken met wat je gedaan hebt natuurlijk. Dat heeft meer te maken hoe je bent als persoon. En nogmaals, Heracles, als het nou echt ooit uitkomt dat ze dit hebben gedaan omdat ze anders... weet je, dat ze het niet konden, hè, juridisch gezien, en als ze het wel hadden gedaan, ja, dan moet je je ook echt kapot schamen. Want je hebt ook gewoon een maatschappelijke plicht als voetbalclub.
Ja, en dus dat werd ook wel duidelijk gemaakt door de supporters, hè?
Want dat als supporters je dat duidelijk moeten maken, laat ik vooropstellen, het is een super moeilijk onderwerp, maar dat je dan niet nadenkt wat voor impact het heeft op supporters van Heracles, maar ook op alle supporters in Nederland.
Ja, nou ja,
dan vind ik dat echt heel kortzichtig, sorry.
Ik wil nog één kanttekening wel bij plaatsen, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want ik had wel het idee dat ook na het interview van Wormoed, dat hij wel achter deze beslissing staat. En dat hij niet alleen maar het standpunt van Heracles verdedigt.
Ja, zeker.
Terwijl hij in zijn situatie natuurlijk ook, volgens mij, zij zelf ook kinderen verloren.
Dat weet ik niet.
En dan vind ik het best wel... moeilijk ook voor hem, zeg maar, hoe hij met deze situatie omgaat. En hij, ja, ik had wel het idee dat hij echt achter deze situatie stond en dat hij Vloed hierin heel erg wil ondersteunen.
Ja, maar kijk, als je het mij vraagt, ik vind het ook verschrikkelijk wat er voor Rai Vloed is gebeurd, zeg maar. Maar, weet je, je gunt dit niemand om dit mee te maken, snap je? Dat jij zelf iemand doodrijdt. Dat gun je niemand. Nee. Want dat neem je de rest van je leven ook mee. Alleen, ja, jouw leven gaat wel door. En dat stopt bij die andere mensen. En ik vind dat we daar te kortzichtig over hebben nagedacht. Als we Heracles zeggen zijn. Maar ik lees nu dat ze zijn gisteren natuurlijk opgewacht. Wat natuurlijk ook niet de spelersbus van Heracles opgewacht op de terugweg vanuit Nijmegen. Bij het stadion. Ja, wat natuurlijk ook niet mee helpt. Dat ze Rai Vloed dan uit die bus hebben gehaald. En dat ze hem dus niet mee hebben laten gaan.
Dat is hij niet.
Ja, hij is dus niet meegereisd, nee. Ja, en er komt een gesprek. Ja, kijk, dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Maar goed, volgens mij...
Dat wij het erover eens zijn. Hoekie B was er ook mee eens.
De column van Hoekie B. Ik heb hem nog niet gelezen. Op de FC Afkikker site, fcafkikker.com. De column van Hoekie B. De ster van de Eerste de Beste podcast. Schrijft ook columns. Ik zou zeggen, check hem. Ik ga hem straks even in ieder geval checken. Dit wordt in ieder geval vervolgd. Heel benieuwd hoe dat verder gaat. Het blijft een lastige situatie. Alleen ik vind dat je nogmaals verder moet kijken naar het financiële aspect bij zo'n keuze. En verder moet kijken naar het voetbaltechnische gedeelte. Omdat dit, we zeggen wel eens, het is de belangrijkste bijzaak in het leven voetbal. Maar er zijn toch nog af en toe wat dingen die belangrijker zijn dan voetbal. Dat gezegd hebbende, gaan wij naar een wedstrijd waar wel werd gescoord op de zaterdagavond. Dat was doelpunt waren schaars. FC Twente, Heerenveen. 2-0 voor Twente.
Ja, hier werd ook niet gevoetbald hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
Nee. Was echt iedereen moest er wel nog even een beetje inkomen. Dat is een beetje toch het verhaal van Eredivisie speelronde 19.
Ja, los van Ajax. Ik weet niet wat die gedaan hadden, maar voor de rest, de meeste clubs, waaronder inderdaad ook Heerenveen en Twente, hadden er heel veel moeite mee.
Ja, die zijn wel op trainingskamp geweest, toch, Ajax?
Ja, 3 dagen.
Nee, maar dat is het enige wat ik dacht, maar straks gaan we het uitgebreid over Ajax hebben. Ja, Twente, Heerenveen, terecht wat je zei. Het was niet je van het. Bij Heerenveen was ik wel benieuwd hoe ze het nou ging invullen na het vertrek van Joey Veerman. Zijn compaan Henk Veerman zat op de bank. Siem de Jong in de spits. Wat dacht je daarvan?
Ja, nee, ik ben er absoluut geen voorstander van.
Die relatie Johnny Jansen en Henk Veerman, dat gaat nog niet iets worden, hè?
Nee, die is gewoon kapot. En niet dat Veerman nou een goed seizoen heeft, daar niet van. Maar alleen, ik zou hem wel laten staan, omdat Siem de Jong in principe ook niks brengt in de spits. Als aanspeelpunt oké, maar nul rendement. Dus je hebt daar ook gewoon niet zo heel veel aan.
Nee. Zeker. Ik denk dat je nog steeds Siem de Jong om een spits moet laten voetballen. Hun grote probleem is natuurlijk voor mij nog steeds die linkerkant. Waar ze nog steeds... Kijk, die rechterkant ben ik op zich niet heel ontevreden over met Van Ewijk en Moussaba. Het is nog steeds... hoe noem je dat? Te labiel. Maar er komt wel gevaar uit. En...
Het is nog een beetje inconsistent. Van Ewijk had ik iets meer van verwacht als ik heel eerlijk ben. Dat zijn... ontwikkelingscurve die hij bij ADO had, dat hij die nog niet helemaal heeft kunnen doorzetten bij Heerenveen. Alleen, ik denk dat daar nog wel
potentie in zit. Vind je niet zo gek in deze ploeg, hoor.
Nee, dat heeft op zich ook een punt. Ja, en Moussaba is inderdaad tot nu toe heel veel dreiging en ook weinig rendement. Alleen, die twee, daar zit op zich nog wel potentie in. En links, dan moet je het hebben van Stefanovic, die het nog niet heel goed doet. En gelukkig komt Tahiri daar nu een beetje aan die kant
zeker,
bij.
Zeker, ja.
Niet heel opvallend in zijn eerste wedstrijd, moet ik zeggen. Eén schot van afstand.
Ik zag ook Johnny Jans na afloop. Ja, nee, en normaal zijn balvaardigheid, daar moet hij het van hebben. Ja, heb je gezien in wat voor een ploeg je hem nu stopt? het is echt soms dat ik denk, wat kraam je nou uit, man?
Ja. Ik zou ook wel begrijpen als Tahiri nog niet helemaal op niveau is. Want die heeft bij Kloes volgens mij ook heel weinig gespeeld. Dat was dan ook een elftal met houthakkers. Zag ik toen ook wat tegen AZ. Die speelde hij niet eens trouwens, maar goed. Ik denk dat hij sowieso even nodig heeft om weer in zijn ritme te komen. En Heerenveen draait eigenlijk 2 seizoenen lang al niet goed. En dus in afhankelijk van individuele opvliegingen of bevliegingen. En dat zal misschien van Tahiri wel kunnen komen in de tweede seizoen zelf.
Ja. Overigens, dan een van de sterke ouders van de eerste seizoen zelf. Die ging natuurlijk gigantisch de mist in. Xavier Maus. Interview na afloop zei hij het eigenlijk goed. Hij kreeg de bal vanuit rechts aangespeeld. Hij zag iemand vanaf links, vanuit zijn linkerkant zag hij aankomen. En rechts werd hij ook. En toen kwam er een soort kortsluiting. Ontstond er kortsluiting. In het hoofd, waar toch heel veel hersens zitten bij Xavier Maus. Maar er ontstond wel kortsluiting. En dat is doodzonde dat hij dan uiteindelijk in de fout gaat.
Ja, sowieso. Net de voorkeur gekregen boven Mulder als eerste keeper. En dan wil je dit op zich
vond
niet
wel
een
goed interview. Ik weet niet of je het interview hebt gezien.
Ja, bij ESPN heb ik het.
Hij ging dus direct na afloop de kleedkamer in. En daar zei die gast ook. Ja, dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Ja, super klote Xavier. Ram die bal volgende keer weg. Maar aan de andere kant, je hebt ons het eerste seizoen zelf ook meerdere keren enorm geholpen. Dus ik denk niet dat het iets verandert aan zijn status.
Het klinkt misschien een beetje stom. Maar ik denk dat het beter is dat dit hem in zijn eerste wedstrijd, nadat hij als eerste keeper is aangewezen, overkomt. Dan bijvoorbeeld dat hij nu vijf niet geweldige wedstrijden speelt en dan in een fout gaat. Want dan kun je misschien nog terugswitchen. Je gaat na één wedstrijd zeggen, zet die Mulder maar weer onder de lat. Dat doe je ook niet.
Nee. En wat een smerige tackle van Milan van Ewijk bij die pingel.
Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed wat er nou... En dan raakt die bal uiteindelijk ook niet. Dus voor mij had het niet gehoeven, die penalty. Maar,
niet gehoeven? Ja. Nee. Weet je wat mijn voornemen voor 2022 is? Ik weet niet hoe lang het volgehouden. Niet te veel gaan zeiken over de VAR. Niet te veel gaan zeiken over scheidsrechters. Maar ik zeg alleen maar... Wat een bizar grove tackle was dit van Milan van Ewijk.
Schande. Vijf duelschorten.
Nee, het is echt... misschien moeten we ook even Ron Jans. Ron Jans is docent geweest, toch?
Ja.
Maar waar heeft hij opeens het uitgevonden dat hij superlatieven mee moet geven aan zijn spelers?
Ja, de blonde Busquets had hij.
Ja, maar had toch eerder dit seizoen ook al meer van dit soort verwijzingen?
Oeh, dat weet ik even niet.
Jawel. Ja, voor mij, ik weet Arnold Brugging deze wedstrijd? In ieder geval, voor mij de analist of Kees Kwakman. Iemand refereerde eraan dat hij heel veel... Nee, Kees Kwakman was het. Dat hij heel veel spelers vergelijkt. Zeg maar met topspelers of spelers uit de top. Dus ja.
Ja.
Nu ging, nou ja, goed. Nu ging het over de blonde Busquets, hè?
Ja, nou ja, helaas heb ik het meeste Busquets momentje van hem was eigenlijk dat hij in de fout ging en dat hij voor zijn eigen 16e bal verloor. Wat wij van Busquets natuurlijk de laatste tijd ook een aantal keer hebben gezien.
En tegen Madrid deed hij hetzelfde, toch?
Ja, dus wat dat betreft was dat niet zo positief. Ja, hij deed prima hoor, maar het is een beetje raar om zo'n speler deze naam mee te geven. Ik vond Bos eerlijk gezegd beter. Jesse Bos, ze vormen het centrale duo, omdat ze wel... Zerouki als Sadelek niet beschikbaar waren. Nee. En wat dat betreft maakte Jesse Bos de beste indruk.
Ja, zeker. Gaan we door naar toch wel een mini-kraakje in de Kuip. Feyenoord tegen Vitesse. En dit begint toch wel een beetje een angstgegner te worden. Voor mij heeft Arne Slot nog nooit gewonnen van Vitesse als trainer.
Ik schrok ook een beetje van die statistiek.
Toch?
Ja. De laatste zege van Feyenoord was september 2018.
Ja, tegen Vitesse sowieso, hè? Maar ja, voor mij, ja. Arne Slot heeft hij... Of ik heb het verkeerd begrepen, dat kan ook. Het was voor mij ook weer de eerste speelronde. Hij ook niet heel lekker gaat tegen Vitesse. Arne Slot zelf. Maar goed, dat moeten we misschien nog maar even opzoeken. Eerder dit seizoen was het een wedstrijd die eindigde in... 35 minuten blessuretijd. Dat werd toen 2-1 voor Vitesse. En nu leek dit voor mijn gevoel heel lange tijd gewoon een 0-0 wedstrijd te worden. Alleen toen bleek daar opeens de fout te zijn van Justin Bijlo.
Ja, ik snap eerlijk gezegd wel waarom hij die fout maakt. Want op het moment dat Openda diep wordt gestuurd,
ja,
heeft hij nog een kleine voorsprong op Pedersen. Want Pedersen zit aan de buitenkant.
Ja.
En ja, het leek even alsof Openda alleen op Bijlo afkomt. Alleen Pedersen haalde Openda weer in, kruiste voorlangs. En toen knalde hij ineens tegen Bijlo aan die daar stond. En ja, op het moment dat Pedersen hem niet had ingehaald, had Bijlo die bal waarschijnlijk gewoon weggeschoten. Bijlo had uiteindelijk gewoon weg moeten blijven.
Ja, maar na afloop zei hij toch gelijk.
Ja.
Een fout van mij, geen excuses. Weer een fout van mij, zoiets zei hij volgens mij. Wat wel natuurlijk pijnlijk is voor Feyenoord. Heel stroef. Vitesse deed gewoon ook echt goed.
Ja.
Ik zag een verhaal van Pieter Zwart, VI Pro. Over dat Feyenoord dit seizoen echt meerdere keren puntverlies heeft geleden. Tegen ploeg die met 5 man achterop spelen. Nou, 2 keer tegen Vitesse. Tegen Groningen, RKC. En tegen NEC ging toen maar net aan goed in de eigen Kuip. Dus dat is wel iets wat heel interessant is.
Ja, absoluut. Ja, Feyenoord heeft gewoon heel veel moeite met zelf het spel maken tegen teams met 5 verdedigers.
Ja.
En ze zijn heel goed in het onder druk zetten van de tegenstander en via pressing kansen creëren. Alleen dat heeft tegen Vitesse lukt dat niet echt.
Nee.
Vanwege de speelwijze van Vitesse. En dat Audrey is ook naar die wedstrijd toe geweest.
Onze eigen ons. Audrey de Ridder.
Ze heeft, ja, die heeft even meegekregen wat Guus Til en Arne Slot daarover hebben gezegd.
Ze spelen heel opportunistisch. En wij spelen natuurlijk pressing voetbal. En we willen graag de bal in het middenveld veroveren om dan de counter in te zetten. Want ze zeggen dat pressing de beste spelmaker is. Alleen dat gaat heel moeilijk als de tegenstander die bal vaak langschiet. Dan moet je op tweede bal gaan spelen en dat is iets minder ons spel.
Als je met name de verklaring wil, dan zie je dat we ook best veel moeite hebben tegen een tegenstander die met veel mensen laag verdedigt. Dat is hier in de Kuip al tegen RKC geweest, tegen NEC geweest, ploegen die met 5 verdedigers komen spelen. En dan zijn we afhankelijk van een bevlieging van een individu of eventueel van een standaard situatie. En lukt het ons vrij moeilijk om tot heel veel uitgespeelde kansen te komen. Alhoewel dat tegen RKC nog wel lukt, hebben we wel veel kansen gehad. Maar tegen een goede ploeg als Vitesse, die de zaken verdedigen met ook goede individuen heel goed op orde hebben, is het ons ook vandaag maar heel weinig gelukt om tot grote kansen te komen.
Ja, duidelijk verhaal, denk ik, van zowel Til als van Slot. En eerlijk ook, en ik zie het ook wel echt als een compliment voor Vitesse,
ja,
deze uitleg.
Ik vind het wel mooi van wat Guus Til dan zegt, hè. Dat hij zegt, we willen pressing spelen, maar als ze steeds lange bal spelen, gaat het alleen maar om de tweede bal winnen. En ik vind dat bij Guus Til wel een onderschat fenomeen, dat hij, het is een hele leuke jongen voor interviews, hè, zegt precies wat hij denkt, maar dat hij wel heel erg ook bezig is met het... het analytische gedeelte van voetbal. Dat was in de Core Podcast. Had hij best wel intense discussie met Thomas Verhaar over ideale uitvoering van een 5-3-2 systeem. En ik vind dat nu ook wel mooi om te zien dat hij het nu best wel helder uitlegt waarom zij niet in hun kracht komen tegen een ploeg als Vitesse. Dus,
ja, absoluut. Ja, hij
en Arne Slot is daar ook goed in, hè?
Ja, nee, ze zaten ook bij de persconferentie. En daar het is een andere persconferentie dan je vaak ziet. Want daar worden bijna geen vragen gesteld. Heb je nauwelijks een inhoudelijk verhaal. En nu had je een hele duidelijke quotes van zowel Til als Slot over de wedstrijd. Dus dat was mooi om te zien. En het ging trouwens ook niet alleen over de wedstrijd. Want Slot heeft ook nog wat dingen losgelaten over de aanwinsten van Feyenoord. Dat die eigenlijk wel meteen aan kunnen sluiten bij de training. En dat het vooral eigenlijk van Walemark wel de verwachting is dat die kwalitatief er ook wel meteen kan staan. En daarmee eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, meteen ook een concurrent is voor Jahan Baks.
Ja, vind je dat heel raar?
Nou, ja en nee. Ja, als je het vooraf gaat aan het doen naar mij gevraagd hebt. Want ik had er best wel hoge verwachtingen van. Maar nu eigenlijk nee, omdat hij maakt het gewoon totaal niet waar.
Kijk, het gaat uiteindelijk in zulke wedstrijden die 0-0 eindigen om een paar momenten.
Maar die bal die hij achtergeeft, achter Til geeft, ja.
Pedersen, fantastische steekpaas voor mij. Was het, of
Arsnes.
Arsnes geeft die fantastische steekbal. En ja, ik snap het gewoon niet. Dat is echt gewoon, hij zit er gewoon niet in. Hij zit er gewoon niet goed in. En ik moet zeggen, ik ben voor het eerst, ik ben nooit zo van die compilaties bekijken, maar ik zag Feyenoord Transfermarkt had een compilatie gedeeld van Cole Bassett. En ik heb wat mensen gesproken die in MLS werken. Toen zeiden ze ook, ja, hij is wel een echt een Nederlandse voetballer. Hij wil heel graag voetballen. En wat mij echt bizar opviel, hij is gewoon stijf links en rechts. Hij is stijf tweebenig. Dat is meestal als je links en rechts bent. Maar ja, echt onwaarschijnlijk. Ik weet niet of je die compilatie hebt gezien.
Nee, ja, ik heb alleen een paar goals van hem
maar
gezien.
Hoe maar hoe hij mensen wegsteekt?
Dat heb ik dus niet gezien.
Nou, ik heb daar echt enorm van genoten.
Oké, okay, nou, ben ik heel benieuwd naar.
Ja. Wel mooi dat Feyenoord Transfermarkt in plaats van alleen transferscoopjes deelt, nu ook compilaties maakt. Dus hulde daarvoor. Ik ben heel benieuwd als die dit naar de Kuip kan brengen en ook daar kan laten zien. Maar daarover binnenkort veel meer. Hulde voor Vitesse, want daar staan we nog een beetje tekort bij stil. En ik vind het wel mooi dat Openda het toch weer doet. Hij is... Eerste seizoen zag je al zijn potentie. Het begint er nu echt langzaam uit te komen.
Ja, hij staat er gewoon, denk ik ook gewoon nu heel goed op bij Vitesse. Ook niet alleen zijn goals, maar ook zijn werklust. En de manier waarop hij tegenstanders onder druk zet. De manier waarop hij ruimte creëert voor zichzelf met loopacties. Het is eigenlijk allemaal goed.
Ja.
Dus heel positief.
En wat ik nog wel even één dingetje over Vitesse moet hebben. Stel je voor dat je aan het begin van het seizoen geen Schubert onder de lat had gehad. Is dat gek om te zeggen?
Niet helemaal. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen. Houwe heeft nu ook wel het geluk dat Rasmussen nu voor zijn neus staat. Dat Doekie weer fit is. Dus dat nadeel had Schubert wel. Alleen ja, met Houwe achter de verdediging heb je gewoon zoveel meer rust dan met Schubert. En dat had inderdaad ook in het begin van het seizoen aardig wat punten kunnen opleveren als hij niet had gekiept.
Maar ook gewoon de rust. Dat is misschien wel. Hè? Want het is terecht wat je zegt. Het is appels met peren vergelijken met mensen die voor je staan. Maar hij is gewoon niet zo'n idioot onder de lat.
Nee, hij is echt heel erg rustig.
Ook en voordat mensen weer boos worden. Nou, Schubert is geen idioot. Want ik kreeg dat. Vind je een persoon dan echt een idioot? Nee, maar hij gedroeg zich wel echt als een idioot onder de lat.
Ja, ik denk te veel bewijsdrang. En willen laten zien, Daar heb je niks aan als keeper.
Nee, maar wel.
Heb je helemaal niks aan.
Jongen. Maar goed. Door met een wedstrijd met een positieve keeper en een negatieve keeper. Eagles tegen RKC Waalwijk. 2-0 voor de vrienden uit Wolk. Een assist van Etienne Vaze. Bij de 0-1.
Ja.
Zeg maar.
Volgens mij had hij even op zijn flikker gekregen van de trainer.
Ja?
Ja, dat hij even was toegesmoken dat hij even weer iets scherper moest zijn. En na afloop kreeg hij juist de complimenten. Volgens mij noemde Oosting het een briljante bal of iets in die richting.
Zeker, ja.
En dat was het ook eigenlijk wel, want echt perfect in de loop van Stokkers.
Nou, weet je wat ik wel heel gek vond? Als je kijkt naar wat hij doet, hij wil hem uitgooien, trekt die bal weer terug. Mm. En het is een randje hens, hoor.
Oh, daar heb ik niet op gelet, maar...
Maar goed, dat is misschien weer de zeikert in mij. Uiteindelijk is het dramatisch verdedigd achterin bij Eagles. Ja. En wie ging onder die bal door?
Volgens mij Lucas.
Ja, Lucas, klopt. Ja. En Haan staat eigenlijk in niemands land. En nee. Finn Stockers maakt het gewoon uitstekend af.
Ja, Go Ahead zit wel echt even in een mindere periode. Lucas was nu volgens mij een van de drie centrale verdedigers. Ja, nog niet per se een positie waar ik hem nou heel graag op zie. Ja, en er zit voetballend zit er ook eigenlijk niks meer in. Ze hebben een aantal keren resultaat gehaald met heel defensief voetbal. Onder andere in Utrecht, onder andere in de Arena. Alleen het lijkt een soort blauwdruk te zijn geworden voor Go Ahead. En dat ze helemaal niet meer vooruit kunnen voetballen. En dat zie je ook in deze wedstrijd terug. Want RKC is eigenlijk geen moment in een probleem geweest.
Ja. Nee, zeker. Zeg maar degene die de meeste indruk maakte bij Eagles was de directeur.
Ja. Nou ja, Haan in ieder geval niet. Maar,
nee, laat het eerst over het voel hebben. Gaan we het zo over de directeur hebben. Ja, bij die 2-0, ja. Ja, het is hetzelfde als... Nou, niet hetzelfde als bij Maus, maar het nee. is natuurlijk wel...
Nee, ik vind dit eigenlijk heel wat anders. Want bij Maus kun je nog zeggen dat Twente met goede druk aan twee kanten die fout een beetje afdwingt. Zoals we wel vaker hebben gedaan dit seizoen. Ja, en bij Haan, die gaat gewoon zelf in de fout. Die brengt zichzelf in de problemen door niet die bal weg te schieten, maar eerst naar zijn linker te brengen. En dan gaat alles eigenlijk verkeerd.
Maar weet je wat ik heel gek vond?
Hij stond ook niet meteen op, hè?
Nee.
Hij had gewoon die bal tegen kunnen
houden. Dat dacht ik dus ook, ja.
Ja. Ja, hij had het al opgegeven. En Kramer schiet die bal in de verre hoek waar Haan eigenlijk nog naast de paal ligt. In plaats van dat hij opstaat en probeert zijn fouten te herstellen, denkt hij, laat maar gaan, weet je. Ja, heel bijzonder.
Ja. Wat vond je van dat dansje?
Ik ga hier op zich wel goed op. Want je krijgt daar nog een beetje het gevoel bij dat voetballen leuk is. En dat je gewoon lekker je eigen ding doet. Ongeacht of er nou camera's op staan of niet. Ik vind het prima.
Nou, hij had dus tegen Sjors Blauw gezegd dat hij zag Umtiti ooit een goal maken tegen België. Voor mij, daar refereerde hij aan. Toen Umtiti voor de Franse nationale ploeg scoorde. Maar ik heb dat heb ik even teruggekeken. Het lijkt er totaal niet op.
Nee. En dus ik kon het ook. Ja, ik heb dus eerlijk gezegd niet teruggekeken. Maar ik had er al mijn twijfels bij.
Dus ik appte hem ook. En toen zei hij, vleugje Urkel. En toen zei ik, dat lijkt er iets meer op, ja. En toen gaf hij dat ook wel toe. Maar ik blijf het mooi om te vinden. Het is een bijzondere voetballer. Een bijzonder mens, dat sowieso. En ik vind het heel fijn dat het er nu allemaal uitkomt voor hem in Den Haag. Of in Den Haag.
In Den Haag juist niet.
Nee. Nou, komende week, hè, in de beker, speelt hij tegen zijn oude liefde.
Dus, dat wist ik niet. En daar ben ik wel benieuwd naar.
Daar probeerde Sjors Blauw ook natuurlijk een beetje aan. Hè? Oh, gaat er dan iets gebeuren? Zijn als ze maar gewoon winnen. Dus hij wordt ook wel volwassener. Dus ook geen steek onder water of dat soort dingen. En doet het gewoon goed bij RKC. Zoals heel RKC het goed doet. Dan de hoofdrolspeler bij Eagles Deventer. Directeur Jan-Willem van Dop. Geen woorden maar daden. De stadions gaan open. Ja, wat vond je ervan?
Geen woorden maar daden. Oh, dat heb ik niet meegekregen.
We gaan de barricade op als clubs. Geen woorden maar daden. Het is echt klaar nu.
Ja. Volgens mij spelen ze een beetje in natuurlijk op wat er in andere sectoren gebeurt. En is hij een beetje de man die voorop loopt elke keer in deze situaties.
Ja.
Moet je dat doen? Ik weet niet, ik krijg er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij als ik die interviews van hem zie. Ja, aan de andere kant moet je misschien als bedrijfstak ook wel meer druk zetten om uiteindelijk wat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ergens snap ik het ook wel.
Ja.
Je hebt er moeite mee, hè?
Kijk, hij heeft vroeger bij Feyenoord gewerkt. Dus ik denk daar dat die slogan geen woorden maar daden vandaan komt. Ja, ik heb altijd een beetje Jan de Jong vibes bij Jan-Willem van Dop.
In welke zin?
Ja, gewoon totaal ongeloofwaardig. Veel bla bla voor de buitenwereld. Dan denk ik, oké, prima. Nou, doe het dan. Ja, als je dan echt zo'n baas bent, dan ga je het niet eerst roepen. Dan gooi je gewoon die stadions open, toch? Zoals, kijk, wat je er ook vindt, al die horecagelegenheden in Maastricht en dat soort dingen. Ja, die tieven gewoon alles open. Die gaan niet eerst een interview geven van, kijk mij eens, hè.
Ja.
Maar wat je er ook van vindt, hè.
En als ik denk dat het bij een voetbalclub wel een iets grotere logistieke operatie is, omdat...
Hoezo? Had toch gewoon nu het stadion open kunnen gooien?
Ja, maar je wil het ook wel op een goede manier doen.
Ja?
Ik weet niet of hij dan nog weer daar weer allerlei zelf ook wel wat regels in
kan stellen. Ik weet niet wie de burgemeester van Deventer is. En of kijk, daar gaat het natuurlijk om. Word je gedekt door de burgemeester van Deventer?
Ja, ik ben het nog niet. Dus Mart ook niet.
Mart
dus,
ook nog niet.
Nee, ik kan er niks over zeggen, eerlijk gezegd.
Galit Boufadis, die zit toch al in de politiek. Zou dat geen goede burgemeester van Deventer zijn?
Ik heb geen idee. Ik heb ook geen klachten over de huidige burgemeester. Dus.
Nee? Nou. Wie is het dan? Geen idee.
Ik gok Andries Heidema, maar voor hetzelfde geld was dat 5 jaar geleden. Ik weet het niet. Maar goed, als er trouwens één club is waar ze wel supporters kunnen gebruiken, dan is Eagles, want ze verliezen 4 thuis zelfs op rij. Aan de andere kant mag Verwonder ook blij zijn dat er geen supporters in op de tribune zitten, want nee. Die hadden dan even wat op te merken gehad over het spel.
Zo is het ook alweer. We gaan door naar de zondag. Ik zag dat onze eigen broer Stol lekker was afgereisd naar de Galgenwaard voor een wedstrijd die er normaal... Nou, normaal kunnen we daar wel iets van verwachten in ieder geval, toch? Het is de wedstrijd van het jaar voor Utrecht. Nou, dat was nu absoluut niet... Er was nul sprake van, toch? Utrecht 0, Ajax 3. Na 45 minuten stond de eindstand al op het bord. Ja,
ze werden...
Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken, hoor.
Nou ja, ik denk dat Haken de afloop goed zei. Ze werden totaal overrompeld. Ze hadden echt... Ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel... Ja, kan Utrecht wel belachelijk gaan maken. Maar ik vond Ajax gewoon geweldig.
Ik ook.
Als je zo uit de winterstop komt, zo scherp... ook niet 1 of 2 of 3 spelers die echt goed waren, maar gewoon echt ontzettend veel spelers die gewoon waanzinnig goed waren. En dat, alle credits naar Ajax.
Ja, Anthony 0-1, Brobbie 0-2, Brobbie 0-3. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ik vond het interview na afloop wel raar, of wel mooi. Want toen zei hij ook, ja, ik hoef me eigenlijk helemaal niet aan te passen.
Nee, dat bleek ook wel. Hij stond elke keer stond op de goede plek. En hij rond ook nog goed af. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je moet ze ook nog even maken. En dat deed hij ook goed.
Ja.
In het meevoetballen, oké. Okay. Eigenlijk precies wat je van een Ajax-spits mag verwachten. Zeker in vergelijking
met... Ik denk dat het voor hem wel heel lekker is om zo gelijk te starten. Er is natuurlijk heel veel te doen over hem geweest. Dat zie je ook natuurlijk ook in dat interview wat de mannen van de Pantelis podcast hebben gehad met hem toen hij bij Ajax tekende. Er is gewoon, dat zie je ook in de reacties in die YouTube-video daaronder. Ja, niet iedereen heeft het hem al vergeven. Nou, en als je dan zo in je eerste wedstrijd gelijk een stempel drukt met 2 doelpunten.
Ja, absoluut. Ja, dat gaat hem zeker helpen in de acceptatie van de Ajax-supporters. Aan de andere kant, ik had meteen in mijn achterhoofd van... Nou, dit is ook wel lekker voor Leipzig. Want die hebben, als hij het echt goed gaat doen daar... Ja. Dan hebben ze een goede transferwaarde of...
Zeker.
Ja, of goede speler terug.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En het was natuurlijk eigenlijk, ik wil niet zeggen... een kopie van die wedstrijd in de Arena... waar Ajax toen eigenlijk ook gewoon makkelijk had moeten winnen. Verloren toen met 1-0.
Nee, ik vond het wel een heel groot verschil. Hè.
Nee, maar ik bedoel, het krachtsverschil was toen... Kijk, en dat is natuurlijk anders omdat je nu snel voorkomt. Hè. Het had ook al naar, wat was het, naar 4-5 minuten 0-2 kunnen staan. Dat bedoel ik te zeggen. Dan wordt die wedstrijd ook anders.
Ja, maar in de Arena hadden ze wel een overwicht. Maar hier waren ze echt maar dogeloos. Ook achterin. Als je ziet hoe Timber een keer een tegenstander terughaalde. Echt, volgens mij
heeft dat niet te maken met ook de ontwikkeling? Hoe snel die wedstrijd al, zeg maar, hoe een score invloed heeft op hoe er gespeeld wordt?
Ja, maar volgens mij was dat heel vroeg in de wedstrijd. En ook die tackle bijvoorbeeld van Martinez op Maeda.
Ja, daar ben ik met je eens. Ja,
en de manier waarop zowel Gravenberg als Berghuis in de wedstrijd zaten. Gravenberg heel hoog op het veld.
Ja.
Heel dreigend. Berghuis aan de basis van die 1-0. En ook continu aanspeelbaar overal te vinden op het veld. Ik vond Ajax echt geweldig.
Ja. Nee, eens. Compliment ook voor Ajax. Goed uit de winststop gekomen. Utrecht absoluut niet. Nog wel een beetje... Nou, nee. Zullen we het wel even benoemen of niet? Buitenspel, niet buitenspel? Ja, nee, ja, ik wil dus niet weer over de scheidsrechters gaan zeiken.
Ja, maar, gewoon net zo grote blunder als die de keepers hebben gemaakt dit weekend.
Nee, maar, weet je wat ik niet snap?
Die regel is toch duidelijk?
Ja. Laat het gewoon doorgaan.
Ja, ja, ik vond het ook onbegrijpelijk.
Voor de mensen die het gemist hebben, Doevikas ging 1-op-1. En die werd, hij schoot die bal nog wel binnen. Maar ja, toen werd het spel al doodgefloten.
Ja, het was al pas weer regeel niet meer. Dus nee. je weet niet of het een doelpunt was geworden. Maar Boussaïd zet redelijk verrassend met links in één keer. Doevikas eigenlijk voor de keeper.
Ja.
En je moet zeggen, aan de kant van de assistent. Daar stond de verdediger. Ik denk dat het Martinez was of Blind. Die stond vrij hoog. Dus daar leek het geen buitenspel. Ja. Alleen Masraoui heft het op en... Ja, dat had echt nooit mogen vlaggen. Dus heel opmerkelijk. Maar goed, ja. Ook hier gewoon even kortsluiting, denk ik.
Ja, nou goed.
Trouwens, nog even over Bouzaïd, want het was niet het enige moment waarop hij draait. Ik vind het echt heel bijzonder dat elke keer verzinnen ze bij Utrecht weer een manier om hem buiten de basis te krijgen. Maar het is gewoon met afstand het grootste talent van Utrecht.
Ja.
Timber ook een goeie, maar ik vind echt creatief vind ik het een geweldige speler. En ik snap niet waarom hij elke keer weer op de bank zit. Ik begrijp er heel weinig van, maar goed.
Ik blijf erbij dat mensen altijd naar zijn fysiek kijken en niet naar zijn voetballende kwaliteiten.
Als hij tegen een Anthony of zo kan hij best een duel winnen. Ik snap dat het zijn zwak is. het is niet. Dat bedoel ik meer ook in deze wedstrijd bijvoorbeeld. Dan kan hij best wel een tegenstander wegzetten. En ik snap wel dat hij tegen supersterke tegenstanders dat het wat moeilijker heeft. Alleen zijn voetballende vermogen is zo groot. En ook hoe hij Blind een paar keer even in de wind zet. Ja, ik vond hem gewoon weer goed. En ik vind het jammer dat hij zo weinig kansen krijgt. En dat als er een 27-jarige Japaner komt, dat hij meteen weer op de bank zit.
Ja.
Voor 7 minuten. Want een beetje lullig debuut van Almeida. Maar goed.
Ja. Broesie sprak na afloop een van de twee Timbers. Nee, de vorige keer was het natuurlijk Quinten Timber. Die als blijerik van het veld afging. Versloeg toen zijn broertje. En deze keer verloor hij. Maar hij liep keurig naar de microfoon van onze eigen broers.
Quinten, hoe gaat het nu met je na de wedstrijd?
Ja, zoals net al zei, ik ben niet echt in de moed. We hebben 3-0 verloren van Ajax, dus niet blij.
Nee. Heb je een moment het idee gehad dat het er echt in zat?
Ja, ik denk na 20 minuten was het ongeveer. Ik kwam wat beter in de wedstrijd. Toen stond het wel 2-0. Maar krijg je wel twee mogelijkheden om de 2-1 te maken. Die maak je dan niet. Dan krijg je net voor rust krijg je de 3-0 tegen. En ja, dan weet je dat het lastig gaat worden in de tweede helft. Ik moet zeggen dat we nog wel hebben gestreden met elkaar. Beter hebben gedaan in de tweede helft, minder kans hebben tegengekregen, maar en een tijdje was het wel kansloos.
Ja, je probeerde ook wel het voortouw te nemen, ook in de duels en op het middenveld die strijd te winnen. Maar het was moeilijk. Zo zag het eruit in ieder geval.
Ja, klopt. Het was lastig. We kwamen niet echt in de duels. We wonnen niet alle 50-50 duels. En dan vooral tegen Ajax, dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. Dus dat was jammer.
Voelt het kloten dat, dat jullie al zo lang niet gewonnen hebben? De laatste winst is van eind november volgens mij. Ik kan me ook voorstellen dat met je doet.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk wil je weer winnen. En dat beseffen wij ook wel. Maar wij weten ook dat we veel beter kunnen. En dat beseffen we als team ook. En dat moeten we ook gaan laten zien de aankomende weken. Dus we moeten niet te lang blijven hangen in negativiteit. En gewoon vooruitkijken.
Ja. Hoe was het dan tegen je broer te spelen?
Ja, zoals altijd speciaal. Het gebeurt niet vaak dat je tegen je broertje kan spelen. Nee. Dus daar heb ik op zich wel van genoten. En hopelijk gebeurt het vaker.
Hebben jullie dan ook voor de wedstrijd veel contact? En nu bijvoorbeeld na de wedstrijd gelijk, kan je hem wel feliciteren? Of zit je nu zo slecht in die moed?
Ik heb hem niet, nog niet gefeliciteerd. Maar contact is altijd goed voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Dus dat blijft altijd normaal. Vorige keer heb ik ook gewonnen, dus dan blijft het ook normaal. Dus nu ook.
Nou, laten we dat dan als positief ding houden.
Ja, dankjewel, zeker.
Jij
ook bedankt.
Dankjewel.
En van de galavoorstelling van Ajax gaan we naar de verdiende overwinning van PSV op bezoek bij FC Groningen. 0-1. Doelpunt viel al in de eerste helft. En dit was ook wel even doorkomen hoor. Jeetje,
ja. Mina. Ik had even de hoop op een gala voorstelling in het eerste kwartier of zo.
Ja, zeker. PSV begon heel goed.
Ook sowieso vooraf al met het idee van Maxi Romero gaat spelen. Krijg je misschien toch net even een iets ander PSV. Dat vond ik eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. En na die 1-0 hadden ze het bij PSV eigenlijk wel een beetje gezien, leek het.
Ja, nee.
Of ben je dan te streng?
Nee, wel een paar momenten gehad. Doan, die nog de kans had op 0-2, schotje. En vooral eigenlijk een wedstrijd willen controleren. Dat gevoel had ik bij PSV.
Ja, maar bij Ajax had je echt het gevoel van, die maken Utrecht gewoon af. En bij PSV had je zo het idee van, als we het controleren is het ook goed, weet je.
Ja, en wat ik wel het gekke vind natuurlijk, je neemt zelf heel veel risico. Ja, natuurlijk, Groningen bakte er in het eerste bedrijf echt helemaal niks van. Maar uiteindelijk, die bal van Duarte in de tweede helft, die vrije trap.
Ja.
Voor dezelfde geld valt hij binnen. Want het is uiteindelijk Maxi Romero die zichzelf voor de rebound gooit.
Ja.
Dat die 1-1 niet valt.
Eigenlijk zijn belangrijkste actie van de wedstrijd. En misschien ook wel de belangrijkste actie van een PSV in de hele wedstrijd. Want zag je hoe Strand Larsen die bal vrij maakte?
Ja, zeker. Nee, dus absoluut.
Het was echt een geweldige draai in de kleine ruimte.
Goeie vrije trap. Bal belandt op de lat. Vrije trap net buiten de 16 van Groningen. Duarte plaatst hem op de lat. En die bal komt voor de voeten van Strand Larsen. Die draait open. En dan ligt opeens Maxi Romero als een... als wie? Als een Martinez in... toch? Als landgenoot Martinez als in zijn beste dagen.
Als een reserve Romaglio. Ja. Dus als ze nog iemand centraal achterin zoeken, dan kunnen ze Romero daar ook prima neerzetten. Echt een geweldige tackle. Hij voorkomt gewoon 100% het doelpunt. Want ik denk dat Drommel anders zeker verslagen was.
En
uiteindelijk een beslissend moment. Nog even over die vrije trap trouwens. Want ik vond het wel opmerkelijk wat Danny Buijs daar na afloop over zei. Die zei, heb je dat gehoord?
Nee.
Die zei eigenlijk van, ik had gehoopt dat hij hem in de hoek van de keeper zou schieten. Omdat Drommel altijd een stapje naar binnen zet als keeper. En dat hij daarom moeilijkheden heeft om die bal te stoppen. Dat deed hij ook. Alleen Duarte schoot hem toch over de muur, zeg maar, in de korte hoek. Dus niet de hoek van de keeper. Dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. Want ik zou dan eigenlijk zeggen dat als Buijs zoiets weet. Hmm. En als Buijs zoiets aanraadt. Waarom schiet Duarte hem dan in de korte hoek? Hmm. Of moet je niet zo ver gaan als coach?
Oh, jawel, maar het kan. Duarte maakt op dat moment toch die beslissing. Die kijkt naar hoe Drommel daar gepositioneerd staat.
Ja, maar als de afspraak is of als Buijs beter...
Ja, maar je doet dat. Dat kan, dat hij een stap zet. Maar als je dan nog het gevoel hebt dat hij dan in die hoek daarbij zit... toen ik nog op een redelijk niveau speelde, dan doe je altijd die afweging. Je weet van keepers wat ze doen. Want die doen eigenlijk 9 van de 10 keepers zetten altijd een stap. Alleen dan nog heeft het te maken met de positionering, hoe ze in eerste instantie staan. En dat kan ik nu niet direct zien. Maar als die dan nog steeds dicht bij die hoek staat, dan is het vrij kansloos.
Hm.
Maar goed, uiteindelijk, ja. Ik ga niet te veel woorden fel maken. Groningen, laten we nog even het hebben over debutant Joey Veerman in een PSV-shirt, toch?
Dat sowieso. Ja, trouwens nog wel heel kort even naar die 1-0. Want ja. Ik had niet verwacht dat Maurens Junior die bal zou geven. Of ik wilde eigenlijk dat Maurens Junior die bal niet zou geven. Omdat Dankluis schermde in principe gewoon die ruimte af.
Ja.
Ik denk, hij moet die bal niet geven. Vervolgens geeft hij hem alsnog. En is Dankluis totaal uit positie.
Ja.
Ik vond het echt een bizar.
Nee, weet je, we hebben het net over gehad dat het hoe slecht je iets kan doen. Als we het hebben over Jan Baks. Die bal was makkelijker dan Gutsen op Gakpo gaf. Maar dit was wel een perfecte bal, hè?
Ja, die Gutsen op Gakpo gaf, hoe bedoel je?
Nou, dit is een perfecte bal. Waar je voor alleen tegenaan hoeft te lopen.
Ja, van Gakpo richting Gutsen bedoel je?
Ja, sorry, ja. Ja,
ja. Ja, zeker, absoluut. Maar Gakpo staat zo vrij omdat Dankerlui in de fout gaat. Dus dat maakt dit moment zo bizar.
Goed, door naar Cambuur tegen Sparta, 1-1. Goed nieuws voor iedereen eigenlijk bij Cambuur, maar ook voor ons. Henk de Jong keert weer terug op de bank. Dat was heel mooi om te zien. Voor Sparta ook goed nieuws. De nieuwe spits gelijk vanaf de aftrap in de basis. Adrian Dalmau. Kan toch wel zien dat het een echte spits is, hè?
Ja, uiteindelijk wel. Maar hij had er wel even een paar laten liggen.
Nee, maar ik bedoel zijn positionering en hoe die... hij had natuurlijk die kansen die gepakt werden.
Ja.
Maar ook gewoon 2 keer dat er een bal van 10 net voorkwam waar hij net niet bij kwam. Je merkt gewoon dat hij echt zo'n spits is die de hele tijd aan het zoeken is voor de goal. Dus, en uiteindelijk maakt hij de gelijkmaker heel goed.
Ja, in ieder geval niet de spits die zich uit het veld laat slaan na het missen van een paar kansen.
Ja.
Dus wat dat betreft positief. En inderdaad dat hij vaak in de positie komt. Alleen dat hadden T en Omega in het eerste seizoen zelf ook wel. En die hebben er gewoon te weinig gemaakt.
Ja.
Wat dat betreft hebben ze hem denk ik heel hard nodig.
Ja. Het was wel natuurlijk weer typisch Sparta dit seizoen hoe ze achterkwamen. Voorzetje van Joosten volgens mij op Ulrikis. Ulrikis loopt al weg, want de keeper pakt hem, Koremans. Ik heb dit echt vrij weinig gezien, moet ik zeggen.
Ja, dan nooit.
Toch? En Koremans wil de bal naar de borst brengen of zo. En die komt half op zijn knieën en die gaat zo de goal in.
Ja, hij zei na afloop dat hij dacht dat Ulrikis hem zou raken. Dat hij daarom...
Maar ja.
Ik heb dit echt nog nooit gezien.
Nee.
Het was echt een bizarre actie. En dan ziet het er nog extra lullig uit. Omdat hij ook nog terug kan rennen. Maar die bal net niet voor de lijn kan pakken. Ja. Het is wel echt een beetje kenmerkend voor het seizoen van Sparta. Zelf de kans niet afmaken. Een stomme goal weggeven. En ja, Cambuur dat bijna met vrij veel geluk in mijn ogen een zegen pakt. Alleen ja, dat was Dalmau nog.
Ja, nee zeker. Het meest typische Sparta is dat ze in blessuretijd nog bijna verliezen. Want die Ulrikis kopt nu wel de bal.
Ik dacht serieus dat het zou gebeuren daarvoor al. Met die uitbraak met Jacobs.
Ja.
Ik weet niet of je die gezien hebt.
Ja, zeker.
Toen dacht ik ook al van, nou, dit is typisch zo'n moment dat Cambuur hier nog even de winnende goal maakt. Maar
ja, ongelooflijk.
Het gebeurde gelukkig niet. Maar, nee. Of ja, gelukkig, maakt mij niet uit. Maar
ja, het is voor Sparta. Nu hadden ze een punt minimaal verdiend. En nou ja, dat is ook wel weer toch dat je een beetje met wat vertrouwen de komende weken ook ingaat. Dat je dan in je eerste wedstrijd van het seizoen laat zien, nou, je pakt een punt. Hè? Je laat zien dat je de betere bent. Nou, ik denk dat dat wel iets doet, toch?
Ja, zei Vriends ook na afloop. Hè? Die was aanvoerder. Die zei, ik heb gewoon de progressie al gezien. We hebben er nog niet zoveel aan, maar goed. De progressie is er. En met die nieuwe spelers hebben ze veel vertrouwen erbij gekregen. Met Namli, met Dalmau. Dus ja.
Wat een gesprek. Wat een goede tekst, hè? Zou die wat mee moeten doen?
Misschien een podcastje beginnen.
Goed, gaan we door naar de laatste wedstrijd. Om 16:45 op de zondagmiddag starten in Sittard Geleen. Voor mij is dat de gemeente Sittard Geleen. Fortuna tegen AZ 1-2. Wel benieuwd hoe Fortuna zou gaan starten. Aangezien die absoluut niet een eerste seizoen zelf hebben gehad. Die je misschien wel had verwacht van Fortuna. Zeker na het goede vorige seizoen onder Ulte. Toch ook wel wat veranderingen bij Fortuna. Belangrijkste onder de lat.
Ja, absoluut. Dat moet zeker een verschil gaan maken voor Fortuna. Vanaf vorig seizoen prima gedaan. Dit seizoen gewoon niet goed.
Nee.
En Verrips vorig seizoen heel goed gedaan bij Emmen. En absoluut een aanwinst. Moet wel zeggen, het was niet de enige verandering. Want ik zag dat Teki ook op de bank zat.
Ja, zeker.
Ja, dat zij toch nu even iets meer mogelijkheden, iets meer concurrentie hebben. En dat ze dat in het tweede seizoen zelf ten goede gaat komen. En ik zag ook dat jij er ontzettend veel vertrouwen in had. Want jij hebt twee spelers van Fortuna in je FFF-team gezet.
Nou, en?
Nou, aan het begin van de wedstrijd, toen het nog 0-0 stond, stond jij ruim bovenaan.
Ja.
En toen het 2-0 stond, toen stond het op gelijke hoogte.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van waarom had jij er zoveel vertrouwen in?
Nou, omdat ik kijk, uiteindelijk als je ziet hoe de doelpunten vallen. Nou ja, die 1-0, dat is dan nog een voetbaldoelpunt. Maar die 2-0 slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik had wel verwacht dat AZ hier heel veel moeite zou hebben.
Dat hadden ze uiteindelijk toch?
Nee, maar ook zeg maar, kijk, uiteindelijk komen ze 2-0 voor. Dan loopt die wedstrijd al anders. Seuntjes was in de eerste helft natuurlijk een paar keer dichtbij een goal. Ik had Seuntjes opgesteld. Dus daarom had ik wel verwacht. En ik hoopte dat er nog uit een corner gescoord zou worden van Cox. Dus zodoende. Dat was mijn theorie.
Ja, Seuntjes inderdaad twee aardige kansen. Ja.
Toch wel echt knap hoor. Hoe hij dan tegen een subtopper toch ook dan nog gewoon laat zien dat hij eigenlijk daarvoor te goed is, toch? Zeg maar.
Ja sowieso. Ja. Maar ik denk dat het ook wat zegt over AZ. Dat zij toch, ondanks dat het scoren voorlopig een beetje mee zit, dat zij toch weer moeite hebben met een tegenstander waar ze eigenlijk geen moeite mee zouden moeten hebben.
Nee. Sam Beukema brengt namelijk binnen het kwartier AZ op 1-0. Voorzetje van Owen Wijndal. Dan is er geklungel van Jewels na een uurtje spelen van Roel Jansen. Die, geen idee. Wat, die echt gewoon, ik denk dat hij kortsluiting kreeg in zijn hoofd.
Nou ja, ook hier weer. Hij had denk ik de druk van één speler verwacht, maar De Wit stond ook nog in zijn rug.
Ja, maar De Wit gaf amper druk.
Blijkbaar niet gezien.
Nee, toch? Want Sugawara moet echt aankomen rennen. Die gaf niet in eerste instantie druk, maar die dacht op een gegeven moment, nou ja, als je zo lang blijft staan met de bal, dan loop ik maar even naar je toe.
En, ja, uiteindelijk De Wit die de bal van hem af pikt en Sugawara scoort, ja. Het zat allemaal een beetje mee voor AZ. En ik had ook een beetje idee, ze zitten nog een beetje in een ontkenningsfase over hoe ze er nu op staan. Want ik vond Wijndal opvallend positief na afloop.
Ja.
Zeker ook gezien de kansverhoudingen.
Hij vond niet leuk wat Kenneth Perez zei, hè? Over de kansverhoudingen.
Nee, maar ja, dan heeft hij, ik denk dat hij nog de wedstrijd nog even terug moet kijken. Ja, ik snap het wel. Ik heb het woord dominant te vaak gehoord dit weekend. We waren dominant. Alleen als je zoveel kansen weggeeft, ja, kun je lekker dominant zijn. Maar dan ga je nog steeds niet heel veel wedstrijden winnen, denk ik.
Nee. Nee, zeker. Maar goed, uiteindelijk krijgen ze nog kansen van Jewelste. Nosling krijgt toch de kans op de 2-2. En ik moet zeggen, dat weet die? Keeper van AZ?
Ja, Vindal.
Ja, Vindal. Jeetje, Mina. Slappe handen.
Dit is een beetje het probleem ook, want we hebben sowieso ik. Ik heb Vindal op het paard getild voor het begin van dit seizoen. En B, ik heb Schubert helemaal afgemaakt.
Ja.
Nou vind ik het enige verschil tussen die twee dat Vindal maakt de achterhoede niet onzeker. Maar ja, hij maakt wel gewoon, één keer per twee wedstrijden zeg maar een fout waar een goal uitkomt. En dat is natuurlijk ook vrij pijnlijk.
Ja.
Dus ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in zijn talent. Alleen ja, je kan niet het hele seizoen fouten blijven maken. Zeker niet als het je bijna een overwinning kost.
Zo is dat.
Ze zijn er bijna elke keer mee weggekomen en ook nu weer. Alleen het gaat op een gegeven moment wel op punten kosten.
Nou, dat heeft ze nu in ieder geval geen punten gekost. Ik denk dat ze daar heel content mee kunnen zijn. Ik zit even te kijken dat we alweer zijn aangekomen bij grootspeler Hete Kolen Awards.
Ja, ik wilde eigenlijk het bruggetje maken naar de boot op schoot battle.
Dan laten we die eerst doen. De FFF Manager. FFFmanager.nl.
De boot op schoot battle. Ready, fight. Het heeft mij namelijk wel de punten gekost en de overwinning. Want ik zei het al, toen het nog 0-0 stond, stond jij nog aardig voor. Toen AZ met 2-0 voor stond.
Ja, toen dat zo leven natuurlijk.
Maar ik leg het even uit. We stonden precies gelijk. En op het moment dat Vindal die bal laat schieten, ga jij er alsnog met de weekoverwinning vandoor.
Ja, want hoe kwam dat eigenlijk? Wie had jij dan?
Ik had Wijndal achterin staan.
Ah ja, dan heeft hij
en
niet
dan krijg je net wat punten minder volgens mij, omdat je niet de nul houdt. En dat, ik kijk voor de zekerheid nog even naar de eindstand, maar volgens mij heeft dat mij...
Ik zag jou niet bij mij in de buurt staan hoor.
De das omgedaan.
Ik denk dat jij iets anders hebt gekeken, maar ik pak het er ook
het
even bij.
Het stond 53-53 voor die 2-1.
Ja, en
jij bent geëindigd
49.
En ik heb niet de nul gehouden en een tegendoelpuntje voor Wijndal. Dat heeft mij het gelijkspel gekost.
Lekkere excuses weer uit het Deventerkamp. Dat betekent dat jij volgende week wel een opdracht krijgt. En dat betekent dat je minimaal...
Het probleem is dat we niks, volgens mij, niks erover afgesproken hebben.
Jawel.
Nog verzinnen volgens mij.
Oh ja, nee, maar ik verzin het nu ook. Jij moet minimaal 2 spelers opstellen van, jawel, Willem II.
Oké, dat gaat goed komen.
Dus,
Ik kijk wel wie er niet gaan spelen, dan neem ik wel gewoon 0 punten.
Ah, ja.
Nee, zo ben ik niet.
Iedereen die deze podcast luistert weet dat je ook gewoon mee kan spelen met fffmanager.nl. Je kan onze sublink joinen. Moet je gewoon even een DM'tje sturen via Insta of Twitter naar ons of naar fffmanager. En dan maak je elke FFS speelronde. En een FFS speelronde is 2 weken. Maak je kans op €200 als jij de weekwinnaar bent. Of de speelrondewinnaar, niet de weekwinnaar.
De speelrondewinnaar van FFF algemeen.
Ja, juist. Heel goed. Doen we eerst grote spelen Hete Kolen. Waar wil je mee beginnen?
Ik heb de inzending van de grote speler. Ik heb ze niet bekeken, dus ik ben heel...
Grote speler? Oké, dan ga ik eerst beginnen met... er zijn heel veel binnengekomen. Dat is echt... Dan merk je ook weer dat de mensen blij zijn dat de Bord op Schoot podcast en de grote spelen Hete Kolen Awards binnen zijn gekomen. Dus grote spelen nominaties. Brobby, Finn Stokkers. Brobby, de reeks van AZ, Thomas van der Belt, Bram van Polen, Dom Gioni, Maurer Junior, Brobby, Beukema, jeetje, Brobby, Vin Stokkers, Ugalde, Dalmau. Ah, schitterend. Dan komen er zijn er wel heel veel. Brobby, ik zit even te kijken op Insta nog andere. Sam Beukema komt een keer voorbij. Kramer / Umtiti, Openda, Maurer Junior en Vitesse. Nou, dat is ongeveer wel het... Veel dezelfde. Zit die bij jou erbij?
De originaliteitsprijs gaat naar Kramer / Umtiti. Vind ik mooi gevonden.
Ja.
De reeks van AZ gaat dat sowieso niet worden.
Nee.
Want dat hebben we net eigenlijk al besproken. Als ik kijk naar wie er beslissend is geweest dit weekend. Ik moet er eigenlijk nog even over nadenken.
Je moet gelijk, bam. Nou, ik had dus 2. Brobby. Het is niet denk ik een verrassing. En Openda.
Ik ga dan voor Thomas van der Belt.
Ja, heel goed. Dat vind ik wel mooi. Eerst 2 doelpunten voor Thomas van der Belt in zijn profcarrière. Dus heel daarvoor gaan we door naar de Hete Kolen nominaties. Daar zit meer variatie in. Het is toch altijd even een lekker momentje waar je frustratie van het voetbalweekend even eraf uit kunt gooien. Laat ik even kijken. Pakken we ze even bij. Hete Kolen nominaties. Heracles, beleidspalers en Koremans. Verdediging Eagles en Haan. Koremans, Maus. Het moreel kompas van Heracles en Ajax. Willem II, de ommekeer moet nu toch wel een keer komen. en Bijlo. Heel dat ESPN-presentatie, commentaar en analyse systeem. Gratis ESPN 1 nu. Maar in staat om dat zelfs op te zeggen. kan niet anders dan naar de leiding van Heracles gaan. De hete kolen wordt Bijlo, Heracles Almelo. Adam Meher twee keer rood moeten hebben. En toen maar snel gewist naar acteerkunstje op het veld. Erik ter Hag over de quarantaineregels. Hete kolen, alles en iedereen bij Heracles. Frank Wormoet, Xavier Maus, Adam Meher. 80% van alle keepers deze speelronde. Heracles. Ja, ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde is, toch? Ja, nou, bijna allemaal wel dezelfde.
Het enige wat ik... Heb jij meegekregen de quarantaineregels in Den Haag? Want ik heb de interview met ESPN geluisterd, maar dat heb ik er niet in teruggehoord. Of achteraf heb ik geluisterd.
Ja,
heb jij het wel meegekregen?
Ja, het ging over de persconferentie. Heb je dat gezien of niet?
Nee.
Nou, het ging als volgt. Nou, ze kregen een beetje ruzie. En Ten Hag zei tegen Van het Endries dat hij het niet begreep. Je kunt je inderdaad afvragen of we hadden moeten gaan. Maar dat is ook een beetje de koe in de kont kijken. Wie weet wat Omicron voor invloed zou hebben. Achteraf weten we het allemaal. We hebben heel zorgvuldig en professioneel gehandeld door bijvoorbeeld te testen. Terwijl de regels dat helemaal niet hoefden.
Ja.
En dan... Ja, dan gaat het nog wel even door, zeg maar. En ja, Driessen, die reageert daar natuurlijk wel op. Dat hij het niet... Driessen zegt eigenlijk dat Ten Hag het dan niet mee eens is met de ophef die is ontstaan over de beslissing van Ajax om 4 positief geteste spelers terug te laten keren naar Nederland. En daar zegt Ten Hag over, ik ben het niet eens met de verontwaardiging. Regels voor een maatschappij, die kunnen natuurlijk niet altijd zijn als zelden als topsport. Tuurlijk, wij beseffen dat wij als topsporters langs de lijntjes begeven en op de grenzen, maar we hebben geen grote risico's genomen of iets gedaan wat een groot risico voor de samenleving zou zijn. Hmm. En dan zegt Driessen, zeg jij nou dat de regels in de maatschappij gelden niet gelden in de topsport? Dat meen je toch niet? En dan zegt Ten Hag, zo interpreteer jij dat. Maar goed, wij hebben getest terwijl dat helemaal niet eens noodzakelijk was. Nou, ze worden het uiteindelijk niet eens. Dus,
maar, ja, ik vind het een creatieve manier van Ten Hag om ermee om te gaan. Maar voor mij te weinig om de hete kolen in de schoenen te
schuiven. Wie krijgt hem wel van jou?
Ja, ik vind het moreel kompas van Heracles vind ik een mooie omschrijving.
Oké, okay, ja. Ja. Ja, ik kan het daar natuurlijk niet mee oneens zijn. Ik had zelf op Twitter had ik de meevoetballende keepers en Willem II gezegd. Maar dat ging het puur over het voetballende gedeelte. En ik zet hem er gewoon netjes bij.
Oké. Okay.
Dus heeft het drie deze week.
Heeft het nog zin bij Willem II, ja? Ik heb de hoop al opgegeven.
Oh, okay. Volgende week is er natuurlijk weer een Eredivisie speelronde 20. Maar midweeks is er tijd voor de beker. Te beginnen op dinsdag RKC ADO en Vitesse tegen DVS 33 en Heerenveen Eagles. Woensdag Groningen NEC, NAC tegen PEC Zwolle en Twente tegen AZ. En donderdag is het PSV Telstar. We zagen Andries Jonker al aantekeningen maken in het stadion Groningen, stadion vandaag van PSV. En Ajax sluit af tegen Excelsior Maassluis. Dat is dus midweeks. En dan volgende week natuurlijk een nieuwe speelronde. Te beginnen op zaterdag vanwege natuurlijk het bekervoetbal. Vitesse Groningen, AZ Cambuur, Heerenveen PEC, Willem II, Twente. Die zijn allemaal op zaterdag en op zondag 5 wedstrijden. NEC tegen Feyenoord, PSV Ajax, moeder alle krakers. Ik kan nu al de commercial van ESPN niet meer zien. Dat alfabet, nee, wordt helemaal gek van.
Ja, dit is Heracles. Daar ga ik ook niet echt goed op, nee. Die met Perez was hartstikke leuk aan te merken. Maar deze is echt verschrikkelijk. Je wil eigenlijk bij de C al dat het stopt.
Ja. Maar ja. Heracles Eagles, Sparta tegen Utrecht. En we sluiten volgende week om 8:00 af de Dario van der Buijs wedstrijd. De Vin Stokkers wedstrijd. Oftewel RKC tegen Fortuna Sittard. En dan zijn wij er volgende week iets later op de zondagavond met de Bord op Schoot podcast. Deze week natuurlijk weer dagelijkse dailies over het laatste voetbalnieuws, de Toto KNVB beker en veel meer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Woeteroe, dankjewel. Goed dat je er weer bent.
Ja, dankjewel.
Of dat wij er weer zijn.
Sowieso. Als jij er niet was geweest, dan was het in mijn eentje geweest en dan was het geen leuke podcast geworden.
Heel goed. Thanks Woeteroe. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.